Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Er zit een klein piepje in, hè? Is het te storend? Lukt het wel? Ik hoor toch niks. Ja. Wist u in de 17e eeuw, toen was bekende naam wellicht voor u, een Nederlandse wetenschapper, Antonie van Leeuwenhoek. En die had met zijn zelfgemaakte, hoe noem je die, microscopen, had hij voor het eerst de hele wereld van micro-organismen ontdekt. Een wereld die tot die tijd volledig onbekend was voor mensen. Maar voor het eerst zag hij daar, zoals hij dat zelf noemde, kleine dierkens, bacteriën. Tot voor die tijd wist men daar helemaal niet van dat dat bestond. Dus dat gaf een totale nieuwe kijk op de werkelijkheid. Een totaal nieuwe blik. Ook als het ging bijvoorbeeld over hoe ziektes zich ontwikkelen en wat we daartegen kunnen doen. Hè, antibiotica en vaccins en allerlei middelen die daarna zijn ontwikkeld, omdat deze Antonie van Leeuwenhoek deze bacteriën, deze wereld van micro-organismen voor het eerst ontdekte. En dat noemen we een paradigmaverschuiving. Een ontdekking of iets dat we zien waardoor de kijk op de werkelijkheid totaal verandert. Een paradigmaverschuiving. He, dus dat jij vanmorgen, nadat je naar de wc bent gegaan, je handen hebt gewassen, hopelijk, dat komt door Antonie. He, dat komt door Antonie, waardoor we helemaal anders zijn gaan denken over die hele wereld die tot dan toe totaal onbekend was. Een paradigmaverschuiving. Nou, ik wil vanmorgen met jullie nadenken over een veel grotere paradigmaverschuiving. En ik wil dat doen aan de hand van Markus 2. Aan de hand van een geschiedenis waar ik eerst straks een vers wil voorlezen, want het begint met een vraag, een opmerkelijke vraag zouden wij zeggen. In Markus 2 vers 18, daar zien we een opmerkelijke vraag die aan de Heer Jezus wordt gesteld, maar waar het antwoord misschien nog wel veel opmerkelijker voor ons is. Markus 2, eerst even de vraag. Vers 18. En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën, die vasten. En zij kwamen en zeiden tegen hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel, en waarom vasten uw discipelen niet? Dus dat is de vraag die aan de Heere Jezus wordt gesteld. Waarom vasten wij wel en waarom de discipelen van u niet? En nou is dat voor ons een wat opmerkelijke vraag, omdat wij hebben niet echt een ingesleten gebruik van vasten. De meesten van ons hebben daar weinig tot misschien helemaal geen ervaring mee. Maar hier wordt deze vraag wel gesteld. En niet alleen door de discipelen van de Farizeeën, de Farizeeën waar de Heer Jezus vaak mee overhoop lag, maar ook door de discipelen van Johannes. En die hebben dezelfde vraag. Dus ik wil eerst een beetje kijken naar van oké, waar komt deze vraag dan vandaan, historisch gezien? En het antwoord dat de Heere Jezus geeft, wat betekent dat dan? Ook leerstellig voor ons. Om tot slot ook te kijken naar oké, en wat betekent dat wat de Heere Jezus hier onderwijst ook voor ons persoonlijk? En dus eerst historisch, dan leerstellig en dan ook wat het persoonlijk voor ons betekent. Want hier zien we dus dat de discipelen van Johannes en de Farizeeën als het ware gezamenlijk optrekken. Die hadden allebei eenzelfde soort verwachting. Eenzelfde soort verwachting van hoe de Heer Jezus wel zou denken en wat hij zou onderwijzen. Hij was een rabbi, hij was een leraar. Dus men zou verwachten dat hij zijn discipelen toch echt zou instrueren dat zij geregeld moesten vasten. Dat ze zich moesten onthouden van voedsel. Maar Ze zien dat helemaal niet gebeuren. Ze zien eerder het tegenovergestelde. Ze zien eigenlijk bij de Heer Jezus dat hij vaak een maaltijd heeft met eten en drinken. En dat daar zondaars en tollenaars bij aanliggen. En dat zij, ja, hè, op een bepaalde plek wordt hij zelfs een veelvraat genoemd en een zuiper. Dat zal een negatieve benadering van de Heer Jezus zijn geweest. Maar het zegt ook wel iets over dat de Heer Jezus en zijn discipelen ja, ook wel hielden van een feestje. Dat vonden zij ook mooi. En het heeft een belangrijke plaats ook in de bediening van de Heer Jezus, waar we veel lezen wat er gebeurt rondom een maaltijd. Hiervoor nog, voor deze geschiedenis, in Marcus, daar lezen we over de roeping van Levi, een tollenaar. En wat doet hij? Die nodigt de Heer Jezus uit bij hem thuis en zij hebben een maaltijd met elkaar. Ze eten en drinken met elkaar. De maaltijd die een belangrijke plaats inneemt in de bediening van de Heer Jezus. Waarom? Omdat dat leven uitdrukt. Eten, drinken met elkaar, dat drukt leven uit. We leven ervan, maar het drukt ook gemeenschap uit. We hebben samen deel aan diezelfde maaltijd, dat ons leven geeft. Daar worden de verhalen verteld. Daar spreken we met elkaar over hoe het gaat. Over hoe het gaat in het leven. En wij gedenken de Heere Jezus zelfs met een maaltijd van brood en wijn. En dus de maaltijd heeft een belangrijke plaats in de bediening van de Heere Jezus. En toch kwam deze vraag. En dan zouden we ons moeten afvragen van oké, maar waar komt die vraag dan vandaan? Waarom stelde zij die vraag? Is dat misschien omdat er in het Oude Testament daar veel over wordt gezegd, dat wordt voorgeschreven, dat men zou moeten vasten? Nou, opvallend genoeg, nou, bijna niet. Er wordt juist heel weinig over gezegd in het Oude Testament. Er is één plaats in het Oude Testament, in Leviticus 16, waar we lezen over een voorschrift over vasten. En het staat er nog niet eens direct. Maar de uitleggers en de commentatoren zijn het erover eens dat daar wel wordt bedoeld. In Leviticus 16, waar we lezen over de grote verzoendag. En de grote verzoendag, dat was één dag in het jaar onder de Israëlieten, dat de hoge priester de heilige binnen mocht gaan om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Eén dag in het jaar dat hij daar naar binnen mocht gaan, in dat heilige de heilige. En op die grote verzoendag, zoals dat heette, op die grote verzoendag, op die dag moest men zich verootmoedigen door vasten. Door zich te onthouden van voedsel. Maar voor de rest lezen wij nergens in de Bijbel een voorschrift dat men moest vasten. We lezen wel voorbeelden over vasten in de Bijbel door mensen die in God geloven, die hem vertrouwen. Dus hoewel we het niet voorgeschreven zien, zien we het wel beschreven. Ik denk bijvoorbeeld aan een David. Een David die gaat vasten op het moment dat zijn kind op sterven ligt. En dan roept hij op die manier God aan. Of Daniel die het aangezicht van God zoekt. En ja, zoekt naar zijn wil en openbaringen en daarom ook gaat vasten. Of Ezra die verlangt met de mensen die bij hem zijn om terug te gaan naar Jeruzalem. En dan roepen zij ook een vasten uit. Of Nehemia, als hij hoort dat de tempel of de muur helemaal verwoest is. En dat Jeruzalem in puin ligt. En dat raakt hem zo en dat doet hem zoveel pijn dat hij ook gaat vasten. Dus hoewel we het niet zien voorgeschreven, zien we het wel beschreven in de Bijbel. Bij mannen Gods. En ook in het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Testament lezen we een paar voorbeelden van bijvoorbeeld de apostelen, Paulus en Barnabas, die gaan vasten. En daarna ook worden uitgezonden. Dus ter voorbereiding, zeg maar, op het werk. Dat zien we wel in de Bijbel. Dus elke keer wanneer we lezen over vasten in de Bijbel, dan heeft dat vaak met één van drie dingen te maken. Allereerst om, waar ik al mee begon, voor mensen om zich te verootmoedigen. Om zich nederig voor God te maken. En dat ook uitdrukken met zich te onthouden van voedsel. Om daarmee ook als het ware het gebed te onderstrepen, te versterken. Om te laten zien van alles in mij is hierin betrokken. Dus om je te verootmoedigen, om je te vernederen voor God. We zien het ook in perioden van rouw. Wanneer er sprake is van een persoonlijke verlies van iemand. Of in een nationale verlies, tragedie in de geschiedenis van het volk Israël. Dat mensen gaan vasten. En we zien het dus bij mensen die zich voorbereiden op een bepaalde taak. En het bekendste voorbeeld is denk ik van de Heere Jezus zelf. Die 40 dagen en nachten vast in de woestijn voordat hij zijn publieke bediening begint. En met vasten drukt men uit dat God belangrijker is dan het voedsel voor de maag. Waar we natuurlijk van afhankelijk zijn. Maar van God nog veel meer. We zeggen daarmee als het ware van, u bent het ware voedsel voor mij. U bent het ware brood uit de hemel waar ik naar verlang. Het is als het ware een zelfopgelegde beproeving om daarmee ook geestelijke waarheid dieper te doorleven. Wat we niet alleen zeggen met onze geest, niet alleen zeggen met onze mond, maar waarin ons hele wezen, waarin ons hele lichaam in betrokken is, in gebed. In die zin dus een mooi gebruik. Wat we ook denk ik vandaag de dag goed zouden kunnen gebruiken. In een wereld die bol staat van consumentisme. Waar altijd maar meer moet zijn. Om op die manier je als het ware ook toe te wijden. Maar het vasten waar deze discipelen van Johannes en van de Farizeeën het over hadden, was een vasten wat een traditie was geworden. Wat met goede intenties was begonnen, waarschijnlijk al in de ballingschap. Maar wat op een gegeven moment een gewoonte werd. Een traditie. 2 dagen per week. Op maandag en donderdag. Vaste prik. Dan werd er gevast. Op maandag en donderdag. En misschien ken je wel dat die geschiedenis in Matthäus, waar we lezen over een farizeeën die de tempel binnenkomt en die zichzelf rechtvaardigt. En die zegt dan ook van, ik vast 2 keer per dag. Of 2 keer in de week doe ik aan vasten. Van Heer, zie mij eens. En vasten werd op die manier in wezen een soort, vooral een manier naar de buitenwereld toe van, zie mij. Een manier van, neem mij serieus. Zie eens hoe betrokken ik hierin ben en hoe geestelijk ik ben. Het is op die manier werd vasten als het ware meer voor de mens zelf en niet meer voor God. Werd het een traditie. En je proeft ook haast, als je het parallelgedeelte in Matthäus leest, een beetje de verontwaardiging in de vraag van die discipelen. Als die discipelen van Johannes zeggen, wij vasten veel en jullie vasten helemaal niet. Dat contrast is zo groot. Waarom doen jullie dat niet? En dan vind ik het zo mooi hoe de Heere Jezus daarop ingaat. En hoe hij daarop reageert. Als mij zo'n vraag gesteld zou worden, dan zou ik waarschijnlijk gaan reageren met argumenten. Waarom we dat niet doen? Want in de Bijbel zien we dat niet. En zo gaan we argumenten bedenken waarom we iets wel of niet zouden moeten doen. Maar de Heere Jezus die die doet dat in wezen helemaal niet. De Heer Jezus die grijpt die vraag aan om een veel diepere waarheid, een geestelijke waarheid te onderwijzen. En daarmee verandert hij in wezen onze blik totaal op de werkelijkheid. Blijft hij niet hangen in de symptomen, maar gaat hij naar de werkelijke vraag, het werkelijke probleem. En zoals ik al zei, de Heer Jezus was niet tegen vasten. Ook hij zelf gaf onderwijs en dan zei hij, wanneer u vast, doe dat dan niet om gezien te worden door de mensen. Nee, maar zalf je hoofd met olie en kleed je gewoon lekker aan. We zouden zeggen, doe gewoon een geurtje of doe gewoon normaal. En de Heere God die dat in het verborgene ziet, die zal u daarvoor belonen. Maar laten we eens kijken naar wat de Heere Jezus zegt in reactie op deze vraag van deze discipelen. Vers 19. En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed. Anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Dus dit is het antwoord dat de Heere Jezus geeft. Nou, een beetje ondertiteling bij dit gedeelte. In wezen de vraag die deze fariseeën en de discipelen van Johannes stellen is, wat is een moreel goed leven? Wanneer leef je moreel goed? En die vraag die wordt vandaag de dag ook nog elke dag gesteld. Daar worden kranten mee volgeschreven, programma's mee volgepraat, waar het continu gaat over, dit moet je vinden. Dit is de geaccepteerde mening. Zo moet je daarnaar kijken. Dit is hoe wij met elkaar omgaan. Dit is wat wij verwachten van elkaar. Continu ligt die vraag onder de discussies. Wat moreel geaccepteerd is en goed is en wat niet geaccepteerd is. En waarom je er niet dan bij hoort. Maar de Heere Jezus zegt, jongens, jullie kunnen het daar wel over hebben. Maar ik heb het over iets totaal anders. Over een totaal andere categorie. Ik heb het niet over dat oude leven. Ik heb het over totaal nieuw leven. En je kan wel discussiëren of die speler wel of niet buitenspel staat, maar het gaat hier over een totaal andere sport bijvoorbeeld. Dan heb je een heel ander gesprek. Nou, dat is in wezen wat de Heere Jezus ook zegt. Hij zei, en als je zou beseffen wie hier nu verschenen is, wie er nu op het toneel staat, dan zou je die vraag niet eens stellen. Net zo min als dat je toch ook niet van een bruidegom verwacht dat als het feest aan begint te breken, dat dan de bruiloftsgasten gaan vasten. Nou, ik ben die bruidegom, zegt de Heer Jezus. Dus als je zou weten wie hier nu is, dan zou die vraag niet eens gesteld hoeven worden. Want vasten zou net zo onlogisch zijn als dat je zou vasten op een bruiloftsfeest. En vasten op een bruiloftsfeest staat net zo slecht en is totaal een mismatch als dat je bijvoorbeeld nieuwe wijn in oude leren zakken doet. Of een nieuw lap stof op een oud bovenkleed. En ik heb een oud bovenkleed meegenomen. Zoals wij het zouden dragen. Een jasje. Een oud bovenkleed. En dat gaat in wezen over waar wij ons mee bekleden. Hoe wij ons hier bewegen in de wereld. Hij zei, daar gaan wij toch geen nieuwe lap stof op doen, want dat gaat tegen elkaar inwerken. Een nieuw lap stof, ik ben geen expert in de textiel, maar een nieuw lap stof, dat is nog niet gekrompen, dat heeft nog niet gewerkt. Die oude stof heeft al wel gewerkt, is al wel gewassen en gekrompen. En als je daar vervolgens een nieuw lap stof op gaat naaien, op gaat zetten, dan gaat dat tegen elkaar inwerken. En dan heb je in wezen van beide, hou je niks meer over. Die nieuwe lap stof die gaat loslaten, de scheur wordt alleen maar groter. Dat oude en dat nieuwe, dat past niet bij elkaar. En die wijnzak, in wezen spreekt dat over hetzelfde, maar dan over het inwendige. Ik had wel een wijnzak willen meenemen, maar ze waren op. Maar het idee is in wezen hetzelfde. Want als men wijn maakte, nieuwe wijn maakte, dan deed men dat in zakken van huid, hè, van een leren huid van een dier. En die wijn die moest nog fermenteren, hè, ging nog gisten. En door dat fermentatieproces kwamen er gassen vrij. En dan ging die wijnzak, die leren zak, die ging uitzetten. En als je dan een oude zak zou hebben die al gewerkt had, waar al wijn in had gezeten, waar geen rek meer in zat. En je zou daar vervolgens die nieuwe wijn ingieten en dat zou dan gaan werken, ja, dan gaat dat scheuren. Dan komen daar barsten in, dan gaat het scheuren en dan, ja, dan loopt de wijn weg en dan hou je niks over. Nou, dat wil de Heer Jezus hier door middel van een gelijkenis duidelijk maken van: ik heb het niet over het oude, wat verbeterd moet worden, waar een lapje stof op moet komen. Nee, ik heb het over totaal nieuw leven. Ik heb het niet over het renoveren van jullie oude gebruiken en opvattingen en tradities en voorschriften. Nee, ik heb het over een totaal nieuw leven dat ik aan je wil geven. Een nieuwe jas. En nieuwe wijn, nieuw voedsel, dat is wat ik aan je wil geven. Ja, dat is wat ik nou noem een paradigmaverschuiving. Waar het niet draait om dat we dat oude proberen te verbeteren, te renoveren, te updaten, te upgraden. Nee, de Heer Jezus wil ons totaal nieuw leven geven. Zoals ook in Hebreeën 8 staat, hè, waar de schrijver het heeft over het nieuwe verbond, dat is aangebroken. En dan zegt hij in Hebreeën 8 vers 13, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. Een nieuwe verbond dat hij kon brengen, dat door hem is aangebroken, dat nieuw leven betekent, een totaal nieuwe jas. En dat kan je niet mengen met het oude, dat kan je niet samenvoegen, omdat je dan scheuren krijgt, omdat dan het leven in wezen er helemaal uit wegloopt en uit weglekt. En dan hou je van beide niks over. Nee, dat oude moet vervangen worden door het totaal nieuwe. En als we dat vandaag zouden zeggen, met de beelden van vandaag, dan zouden we zeggen van ja, ik kom niet voor een nieuw telefoonhoesje of een update van je software. Nee, ik kom met een totaal nieuw apparaat. Met iets totaal nieuws wil ik beginnen. En dat geldt ook voor jou en mij. Dat is ook de blijde boodschap voor jou en mij. Dat hij jou nieuw leven wil geven. Dat hij iets nieuws in jou is begonnen. Niet om het oude te renoveren, maar om iets totaals nieuws te beginnen. Dat is dat nieuwe verbond waaruit we mogen leven. Dat zich kenmerkt in andere vormen, maar ook andere inhoud. Een andere buitenkant, maar ook een andere binnenkant. Dat is wat de Heer Jezus is komen doen. Die nieuwe jas mogen wij aantrekken. Maar ook wij hebben de neiging om toch ook weer die oude jas als het ware weer aan te trekken. De Heer Jezus heeft onze blik totaal veranderd op de werkelijkheid, ons een totaal nieuw zicht gegeven. En toch zijn wij mensen geneigd om weer vanuit het oude te willen leven. Om dat weer aan te trekken, om vanuit daaruit de wereld te bezien. Om te kijken vanuit wat mag wel en wat mag niet. Wat is goed en wat is niet goed. Wanneer hoor ik erbij, wanneer niet. Wanneer ben ik goed genoeg en wanneer niet. Wat hij doet, dat kan nu echt niet meer. En wat zou er gebeuren als wij vanuit dat oude leven, vanuit die oude jas, naar dat nieuwe leven gaan kijken. Als we dit weer aantrekken. En dat zien we veel gebeuren. Ook mensen die de Heere Jezus helemaal niet kennen. En dan hoor je een vraag als, ja maar, ik doe toch goede dingen, ik ben toch een goed mens, dus waarom zou ik niet naar de hemel gaan? En als zoiets wordt gezegd, dan haper ik altijd even. Wat moet je daarop zeggen? Nee, je doet geen goede dingen. Of ja, je doet wel goede dingen, maar... En dan kom je vaak in een gesprek daar waarin je langs elkaar heen praat, elkaar niet begrijpt en wat dan nergens toe leidt. Waarom? Omdat je vanuit een totaal ander perspectief spreekt. De ene vanuit het oude, het nieuwe beschouwend. En de ander vanuit, maar je moet een nieuwe schepping worden. Je moet een totaal nieuw mens worden. En dan wordt er van buitenaf wel eens naar de christenen gekeken, naar de kerk. En dan zeggen dat trekt mij totaal niet. Dan moet ik allemaal dingen en dan mag ik een heleboel dingen niet meer. Ik wil gewoon zelf bepalen wat ik wel en niet doe. En gewoon mijn eigen gang daarin gaan. Dat is dan het beeld wat mensen hebben van christelijk geloof. Terwijl, daar gaat het helemaal niet om. Christen zijn, de Heere Jezus volgen, gaat allereerst helemaal niet om wat je doet en wat je niet doet. En wat je moet vinden en wat je niet mag vinden. Nee, het gaat er juist om dat je een nieuwe schepping wordt. Dat je opnieuw wordt geboren. Zoals de Heere Jezus dat tegen Nicodemus zegt. Dat je een totaal nieuwe jas krijgt. En een totaal nieuwe geest. Dat je dat mag leven vanuit het nieuwe verbond. Maar ook onder gelovigen maken wij nog vaak weer die vergissing. En dan draait het weer om de vormen. En dan draait het weer om de buitenkant. En dan komen er vragen als van, waarom zou ik mij moeten laten dopen? Dat is toch helemaal niet nodig? Waarom kan ik niet gewoon samenwonen? Wat is daarop tegen? Hoeveel moet ik geven aan God, aan de gemeente, zodat het precies genoeg is? Of, ik vind dat die broer of zus zich eigenlijk helemaal niet inzet. Die zou zich wel wat meer mogen inzetten. En dan gaat het dus vervolgens over wat we doen en wat we niet doen. Wat we vinden en wat we niet vinden. En dan wordt de Bijbel een soort meningen-encyclopedie waar we naartoe gaan om vooral bevestigd te worden in wat wij ook vinden. En dat het zo gaat onder gelovigen, ja, daar hoef je maar om je heen te kijken. Alleen al het aantal kerkstromingen dat Nederland rijk is. Aan allerlei mensen die zeggen, nee, ik denk dat het zo moet. Nee, wij doen het zo. En wij doen het zo. En dan gaat het vaak over, ja, de buitenkant. Maar als we zo naar het nieuwe leven kijken, waarin we in wezen naar de Heer Jezus toe gaan als een lapje nieuwe stof, die we op onze scheuren kunnen plakken, dan wordt de scheur alleen maar groter. En dan gaat het leven van het nieuwe verbond er alleen maar uit weg. Maar Daniel, wil je dan zeggen dat het er helemaal niet meer toe doet wat je vindt en hoe je dingen doet? Natuurlijk, er zijn nog steeds vormen. Er zijn nog steeds gebruiken. Zoals de Heere Jezus zelf ook zegt, hè, in Marcus... De dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan, in die dagen, zullen zij vasten. Die gebruiken zullen er heus ook weer zijn. Maar vanuit een totaal ander perspectief. Vanuit een totaal ander vertrekpunt. Niet om het oude te verbeteren of om daar stukjes stof op te plakken. Nee, vanuit een totaal nieuw leven, vanuit een totaal nieuwe geest. En als we dat ontdekken, en ik hoop ook dat deze discipelen dat toch ook hebben geproefd, en het een honger heeft aangewakkerd, van ja, dat wil ik ook, dat nieuwe leven. Ik wil niet een renovatie van het oude, ik wil dat nieuwe leven. Maar als we dat ook zelf gaan beseffen, dan is de vraag niet van, moet ik me wel laten dopen? Nee, dan denk je alleen van, Heer, hoe kan ik u gehoorzamen? Hoe kan ik in het centrum staan van uw wil? Want ik wil niet alleen uw genade, ik wil uw volledige leven. Ik wil u ook gehoorzamen, ik wil u volgen in alles wat u van mij vraagt. Omdat u de enige bent die woorden van eeuwig leven heeft. En daarin wil ik staan, daaruit wil ik leven. Ik wil niet aan de randjes van uw wil staan, zoekend wat wel en nog niet kan. Nee, ik wil in het centrum staan van uw wil. En u in alles gehoorzamen. Ik wil een totaal nieuwe schepping zijn. En dat ik vanuit uw geest, die in mij woont, de dingen mag doen die u op mijn pad brengt, die u mij geeft, die u mij aanreikt. En wij leven in een maatschappij van opties. Op mijn telefoon heb ik bij de instellingen allemaal van die schuifjes die ik aan of uit kan zetten, naar wens. En zo gaat het tegenwoordig ook als wij software kopen. Nou ja, abonneren is het tegenwoordig meer. Dan heb je ook opties. Ja, bijvoorbeeld een Microsoft, dan heb je de basisversie, die is gratis. Vrij toegankelijk. Kan je gebruiken, maar er zitten niet zoveel opties op. Dan heb je de premium versie. Die heeft al wat meer functionaliteiten. Daar kan je wat meer mee. Maar daar moet je ook wat voor betalen. En dan heb je de pro. De duurste variant, met nog meer opties. En nog meer mogelijkheden. Maar dan moet je ook meer betalen. Maar zo behandelen wij soms ook wel eens het volgen van de Heer Jezus. Waarin we kijken van, ja, dat wil ik wel, maar dat wil ik niet. Heer, ik wil u wel volgen, maar ik wil geen discipelschap. Ik wil wel vergeving, maar ik wil geen navolging. Ik wil wel ontvangen, maar ik wil mij niet geven. De Heer Jezus zegt, dat kan niet. Ik ben geen lapje stof op de scheuren in jouw leven. Nee, ik wil jou een totaal nieuwe jas geven. Een totaal nieuw leven. Ik wil niet deeltjes, ik wil jou volledig. Dat is wat hij heeft komen doen. Hij is geen update van ons oude systeem. Nee, hij komt iets totaal nieuws beginnen. En misschien herken je dat bij jezelf. In je eigen leven, dat je denkt, ja, ik ben toch ook weer zo naar de Heere Jezus gaan kijken. Vooral waar het gaat om wat ik vind. En wat anderen vinden. En wat ik moet doen. En wat ik vooral niet moet doen. Wil je dan ook met mij meebidden? Zodat we ook mogen bidden om vernieuwing. En we mogen beseffen dat we bekleed zijn met hem. Dat zijn geest in ons woont en dat we een totaal nieuwe schepping zijn geworden. Zullen we ook zo gaan naar zijn troon? Ja, Heere God, dank u wel, Heer, dat u iets totaal nieuws bent begonnen. En dat u dat heeft mogelijk gemaakt door uw Zoon Jezus Christus. Die in deze wereld is gekomen, die zonder zonde was, maar voor ons tot zonde is gemaakt, die de straf heeft gedragen en die is opgestaan uit de doden. En daardoor de eersteling is geworden van een nieuwe schepping. Heer, en dat leven, dat geeft u ook aan ons, dat biedt u ook ons aan. Heer, en dat hebben wij ooit wellicht een keer aanvaard en aangenomen. Heer, maar zijn we misschien in de loop van de tijd toch weer in oude patronen teruggevallen. Omdat die jas zo lekker zat. Heer, en dan is ook mijn gebed. Of u ons opnieuw wilt vullen met uw geest. Heer, ons wilt doordringen van deze waarheid. Heer, dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dat u niet bent gekomen om het oude te renoveren, maar iets totaal nieuws. En dat u dat ons in genade wilt schenken. Heer, dank u wel voor die blijde boodschap. Heer, mag ons dat vervullen. Mag ons dat veranderen. Heer, en wilt u vergeven, Heer, waarin we daarin verkeerd hebben gehandeld. Verkeerde keuzes hebben gemaakt. Heer, en ons opnieuw bekleden met uw gerechtigheid, met uw waarheid. Heer, dat we mogen overstromen en overlopen van die nieuwe wijn, dat nieuwe leven, van die gemeenschap met u en met elkaar. En dat we daar in blijmoedigheid en met overtuiging van mogen getuigen op de plaats waar u ons neer heeft gezet. Heer, dat vragen we zo uit genade door uw Zoon. Amen.